Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gistermiddag is op de leeftijd van 90 jaar uit dit aardse leven weggenomen onze zuster Beyer Bingley. Wij gedenken haar. De begrafenis zal, zo de Heere wil, zijn op donderdag aanstaande. Daaraan voorafgaand zal er van 9:30 tot 10:00 gelegenheid tot condoleren zijn in het rouwcentrum aan de Boezemlaan. En vanaf 10:30 zal er een rouwdienst zijn in de aula van Oud-Kralingen. In verband met dit toch wel plotselinge overlijden in het midden der gemeente zingen wij nu in plaats van de aangegeven psalm uit de 102e, het 6e vers, psalm 102 vers 6. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. Psalm 102 en daarvan het 6e vers. We gaan nu luisteren naar de woorden van Gods heilige wet. En wij zingen daarna uit Psalm 83, het 10e vers. Psalm 83, vers 10, na de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn orsen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de Handelingen der Apostelen, gedeeld het hoofdstuk 13, namelijk de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing is Handelingen 13, het eerste tot en met het 12e vers.
En er waren het Antiochieën in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Mahanen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden, en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, en vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem een donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons gemeente nu het heilige aangezicht van de Heren zoeken en hem ontmoedig bidden om zijn zegen. In ons gebed gedenken we natuurlijk aan de kinderen en de kleinkinderen die bedroefd zijn vanwege het overlijden van hun moeder en grootmoeder, zuster Beyer Bingley. En tevens aan het feit dat onze zuster Den Hartog Bloem in deze afgelopen week een ingreep onderging. Laat ons de Heren zoeken. Ook vandaag, Heren, is uw woord nog onder ons. Ook op deze dag, op deze zondag, zijn we weer bij elkaar gekomen in uw huis. Op deze 31ste oktober. Op deze dag, waarvan de datum ons herinnert aan grote werken van u in het verleden. En nu mogen we vandaag erkennen, Heren, dat u dat grote werk nog voortzet. En laat het ons een wonder zijn dat u dat ook onder ons doet, Heren. Dat, zoals we dat met een Bijbels beeld kunnen zeggen, dat de kandelaar nog niet is weggenomen. En dat uw woord hier nog op de kansen ligt. En dat er in deze grote stad nog een gemeente, ja zelfs meerdere zijn, waar elke zondag uw heilig woord verkondigd wordt. Waar u werken wilt, Heren. Ooit is uw woord van onder het stof vandaan getrokken. Ooit hebt u mannen aangegord met kracht van omhoog. Ooit hebt u het gegeven dat de duisternis week. En dat het licht van uw woord, ja het licht van uw genadige ontferming, het licht van de leer niet alleen, maar ook van de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen werkelijkheid werd. En sindsdien mag het toch zo zijn. O, de tijden zijn veranderd en de omstandigheden zo geheel anders geworden. Maar we hebben datzelfde nog nodig, Heren. Dat u komt, dat u er bent, dat u de kracht van uw woord doet gevoelen. Dat heilig woord van u, Heren. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Mogen we het kennen. Laat het niet buiten ons zijn. Want het gaat er toch om, Heren. Dat dat woord van u uitgewerkt wordt in ons leven. Dat het niet, o Heren, alleen een zaak van beschouwing is. Van de dingen die we wel weten en die we toestemmen en waar we niets van af willen hebben. Maar met dat al zijn we er niet voor ingewonnen. Zo zou het kunnen zijn. En het zou kunnen zijn dat we zo opnieuw onder uw woord zitten vanmorgen. En nu is het gewicht van de dingen al op ons hart gelegd. Een oude zuster, jawel. 90 jaar oud. De leeftijd van de zeer sterken al zeer verre te boven. Maar ook van haar gold het. Zij stierf. Gisteren. Zonder dat dat aan het begin van die dag duidelijk was, Heren. Daar wees niets op. En toch. En we lezen het en we horen het. Ook van jonge mensen. Jonge man van 15 jaar. Gezond naar bed. Zo leek het wel. En 's morgens bleek hij al gestorven. En heren, zo gaat het door, dan deze en dan gene. En de ernst van de dingen, jawel, het spreekt ons een ogenblik aan, we erkennen het wel, heren. En toch, we zijn er zo hard voor. We zijn er zo verhard onder. We halen eigenlijk onze schouders op. En we denken, als u het niet verhoedt, zal mijn tijd nog wel duren. Ja, dat zal letterlijk ook zo wel zijn. Maar we weten niet hoe lang die tijd is. Maak ons, o Heere, het eind van onze dagen bekend. Leer ons hoe vergankelijk we zijn. Want we zijn maar een schaduw, een handbreed. Leg het toch op ons, zodat we zoeken. Zodat we zoals een van degenen over wie het vanmorgen gaan zal. Zodat we zullen zoeken om uw woord te horen en het te verstaan. Zodat dat woord van u, Heere, dat in de tijd van de reformatie zo heerlijk geschenen heeft als een licht op de kandelaar. Dat het ons hart en leven verlicht. Dat het de duisternis in ons leven verdwijnen doet. We bidden u voor degenen die bedroefd zijn. Voor de kinderen en kleinkinderen van onze zuster Beyer. Tegelijkertijd aan al degenen onder ons die vanmorgen hun eigen pijn voelen. Omdat het misschien nog niet eens zo lang geleden is dat ze in vergelijkbare situatie waren. Of misschien al wel heel lang geleden en toch. Het verdriet en de rouw, ze laten zich zomaar niet wegbannen en het hoeft ook niet. Maar het is zo schrijnend en zo pijnlijk. We mogen ermee tot u toe, Heere. Wilt u al die smart helen? Wilt u al dat verdriet, o Heere? Wilt u geven dat het bij u gebracht wordt? Want bij u is troost en ontferming. Maar laten we er toch van leren, Heere. Dat het leven niet meer is dan moeite en verdriet. Maar dat er iets anders is. Iets wat u geven wilt. Dat al dat verdrietelijke van het leven ver te boven gaat. Heere, schenk ons zo uw zegen. Deze morgen ook. We danken u dat we er samen weer mogen zijn. En dat er anderen met ons meeluisteren. Als althans de techniek daarin geen storing geeft. Ook dat ligt in uw hand. Laat het zo niet zijn. Maar laat boven alles het geluid van uw woord doordringen, Heere. Wilt u ons nabij zijn in moeite en smart. In lijden en nood. In vrees en in uitzichtloosheid. Help ons in alle dingen die ons bezighouden. We danken u dat onze zuster den Hartog Bloem door de ingreep heen kwam. Wilt u geven dat het profijt hebben mag? Geef licht in haar ogen. Geef uw licht in ons aller oog, Heere. Opdat we u mogen kennen en zien. En laten alle wegen die u met ons gaat gezegend mogen zijn. Daartoe gaat u paden en wegen met ons die we zelf niet altijd kiezen en nog minder wensen. Maar u hebt er een bedoeling mee. Schenk ons, o Heere, dat te verstaan. Wees met de voortgang van uw woord op deze dag. Als op zoveel plaatsen dat heilige woord van u verkondigd wordt. Laat het niet te vergeefs gebeuren, Heere. Maar wilt u al degenen die in die roeping staan en die daartoe door u geroepen en gedreven worden, geef dat ze kracht van omhoog mogen ontvangen. Om het niet van zichzelf te verwachten, maar op u te zien. En maak zo uw weldaden wonderbaar. Ook door het woord dat op deze dag als een kostbaar zaad wordt uitgestrooid. Wees met ons kerkelijk leven. Gedenk de universiteit van onze kerken. Heb het moedig dank, Heere, dat in deze afgelopen week, op maandag, onze broeder, dominee Baars, promoveren mocht, dat hij de academische graad van doctor in de theologie mocht ontvangen, na een lange weg van onderzoek en van zoeken naar het verstaan van de diepe dingen, waartoe hij zich geroepen wist om ze te onderzoeken. En heeft een klare getuigenis op tafel gelegd, Heere, daar danken we u voor. En de lof van mensen werd onder woorden gebracht. Terecht. Het is de lof, Heere, die u geeft aan allen die wijsheid van u ontvangen hebben. Die wijsheid die geput wordt uit de bron van de grote wijsheid, uw heilig woord. Wilt u met onze broeder zijn, Heere? Stel hem tot een zegen. In het midden van de school. In het midden van de kerken. In het midden van diegenen die hij dienen mag. Wees met hem, met zijn vrouw en met de kinderen. En geef dat er met dankbaarheid teruggezien mag worden. Op de weg die gegaan is tot nu toe. En zegen dat alles. Heren, we zien op tot u. Gedenk ons in uw trouwe zorg. We bidden u voor de kinderevangelisatieochtend die aanstaande zaterdag gehouden wordt. Wilt u ook daarin aanwezig zijn. En door het eenvoudige woord op diverse manieren dat aan de harten van de kinderen gelegd wordt. Dat het raken mag en dat het ingang hebben mag. Gedenk ons zo. Heren, wat we u bidden, we verdienen het niet. Als u het geeft, dan is het geheel onverplicht. Maar doe het nochtans, Heren. Terwille van de grootheid van uw naam. Om de vastheid van uw verbond. En vanwege de zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 45. Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En dan ook het tweede vers uit Psalm 45. De eerste collecte nu is voor de eredienst. De tweede is voor de kosten van de renovatie van de kerk. En na de preek is er nog een collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. gaan, gemeente, opnieuw luisteren naar een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. Het gedeelte dat nu aan de orde is, vinden we in de versen 4 tot en met 12 van Handelingen 13. Dus in Handelingen 13 vanaf het 4e tot en met het 12e vers. Ik lees met u het eerste vers en ook nog het laatste vers van onze tekst. Handelingen 13 vers 4. Deze dan, en dan gaat het over Barnabas en Saulus. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië. En vandaar scheepten ze af naar Cyprus. Tot en met vers 12, waar we het volgende lezen. Toen de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Geliefde gemeente, we hebben nog een keer Psalm 45 gezongen zojuist. Dat is nog alles gebeurd de laatste weken. Zoals u weet hebben we daar naar geluisterd, naar de inhoud van deze psalm, eenmaal en andermaal. En als het u vergaat zoals mij, dan zegt u ook met mij, wat een gedreven, wat een inhoudvolle psalm is toch die 45ste. Die psalm waarin de lof van de Heere verkondigd wordt. En waarin de daden van Hem bezongen worden. Van Hem, de Heere Jezus Christus. Die zit aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. De koning in de hemel. Die ook de bruidegom van zijn kerk is. Ten aanzien van wie het gezongen wordt, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver, zeer ver te boven. Maar hij is wel dezelfde. Ten aanzien van wie ook gezongen wordt, of eigenlijk tot wie het gezegd wordt, die opgeroepen wordt, gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, ze treffen in het hart van des konings vijanden. Dat is de weg van deze koning. Dat is het werk van deze koning. De Heere Jezus Christus. Vanuit de hemel heeft Hij zijn geest gezonden op de aarde. En heeft Hij zijn dienaren uitgezonden. Toen. En nu. In de tijd van de reformatie en nog steeds. En wat is hun taak, geliefden? Wel om te doen datgene wat aan deze koning wordt gevraagd. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Gort uw zwaard aan de heup, o held. Dat moeten ze doen. En weet u wat mijn reactie dan is? En de uwe misschien. Wat een goede koning. Wat een koning vol van mededogen en ontferming. U zegt, dat verband zie ik niet. Het gaat over een zwaard en het gaat over pijlen. En gemeente, toch zeg ik het. Wat een goede koning. Wat een koning die gedachten van vrede heeft. Hoewel hij ten strijde trekt. Want hij trekt zijn zwaard met welk doel? En hij schiet zijn pijlen vanuit welke intentie? Ja, dat ze treffen zullen. Dat er mensen verwond zullen raken onder al datgene wat hij als grote koning doet. Maar met welk doel? Opdat ze zijn onderdanen zouden worden. Opdat ze zich bij hem zouden voegen. Opdat ze door Gods ontferming zouden worden ingelijfd in dat volk dat hem toebehoort. Met dat doel, geliefden, gaat het woord voort. God zendt goedertierenlijk verkondigers van zijn zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil en met welk doel? Opdat ze tot het geloof zouden worden gebracht. opdat het werk van de ware bekering in hun harten plaats zou hebben, daarom. Maar dan moet ik er iets bij zeggen en dan komen we heel dicht bij de geschiedenis van vanmorgen. Als de Heere met eerbied gezegd, met dat doel, opstaat tot de strijd, de strijd door zijn geest en woord, dan is er ook nog een ander. En jongens en meisjes, jullie weten wel wie. Dan is er ook nog een ander die opstaat. Die ook strijden gaat. Maar een tegengestelde strijd. Dat is de boze. Dat is de duivel. Dat is Diabolus. Dat is degene wiens naam is de tussenwerper. Hij die er wat tussen gooien wil. Opdat God zijn doel niet bereiken zal. Opdat het niet gebeuren zal. Waartoe de Heere zijn woord zendt. Want hij beseft het wel. Allen die tot de Heere getrokken worden door zijn genade, die worden daardoor onttrokken aan zijn kamp. En daarom, waar het woord van God klinkt, daar komt strijd. Ja, dat zeggen we zo niet zo snel. Als we elkaar vanmorgen aanzien en als ik u vanmorgen in de ogen zie, u zit hier heel rustig en u luistert naar het woord dat tot u komt. Maar weet u het wel? Weet u het wel dat we ons bevinden op een strijdtoneel? Dat er gestreden wordt. Dat er hard gestreden wordt. Wat is het voorwerp van die strijd? Waar ligt het front, geliefden? In uw hart. Binnen de grenzen van uw eigen leven. Daar wordt gestreden. Daar is een God die ook vanmorgen zijn zwaard getrokken heeft. En die zijn pijlen afschiet, opdat u getroffen zou worden voor het eerst of opnieuw. En er is een ander die dat werk tegenstaat. En die het niet wil. Op dit ogenblik, geliefden. Hier, vanmorgen, in de Jeruzalemkerk. Hier is het strijdtoneel van God en van de duivel. Van prins Emmanuel en van Diabolus. Vanmorgen luisteren we naar datgene wat gebeurt op Cyprus. Als Saulus en Barnabas daar zijn. Er zijn drie fasen in de geschiedenis die ons in de versen 4 tot en met 12 voor ogen wordt gesteld. Drie fasen en daarom ook drie gedachten in de preek. Allereerst een aangevochten weg van het woord. Vervolgens een verbeten strijd om het woord. En ten derde, een gewerkt geloof in het woord. Een aangevochten weg van het woord. Een verbeten strijd om het woord. Maar toch, Gode zij dank, een gewerkt geloof in datzelfde woord. De vorige keer, geliefden, hebben we gehoord hoe er in de gemeente van Antiochië een stem klonk. Weet u het nog? Een stem, misschien wel verwoord door de dienaar van de gemeente. Kan zijn. In een van de preken die hij hield en waarin hij stem gaf aan de stem van de Heere. Of, dat kan ook zijn, een overtuiging die groeide in de gemeente en daarin klonk de stem van de Heere. Maar in ieder geval, deze stem klonk zonder mij af. Beiden Barnabas en Saulus, namelijk tot het werk waartoe ik hen geroepen had. Twee dienaren, die eendrachtig schouder en schouder stonden in de gemeente van Antiochië. En die zich beijverden om die gemeente tot heil en tot zegen te zijn. Ze waren wel verschillend. Barnabas, de zoon der vertroosting. Ongetwijfeld een man met grote pastorale gaven. Een man die luisteren kon. Een man die heen leiden kon en de weg wijzen kon. En Saulus, de man wiens eigen weg op zo wonderbare en op scherpe heldere wijze ervaren was. Saulus. Ongetwijfeld een leeuw op de kansel. Deze twee, en hun wonderlijke aanvulling van elkaar. Ze moeten weg. Ze mogen niet blijven. O, ze hadden tot groot nut voor de gemeente van Antiochië kunnen zijn. Maar de Heere zei, nu niet meer, Saulus en Barnabas. Uw tijd zit erop. U moet verder. En zo gebeurt het ook. En we hebben gezien dat het wel opvallend is dat er geen enkel woord van protest klinkt. Want de gemeente van Antiochië, hoe lief ze Saulus en Barnabas ook hadden, ze buigen hun hoofd. Gods wil geschieden. We lezen in het derde vers, toen vasten en baden ze en hun de handen opgelegd hebbende, lieten ze gaan. En dan vertrekken ze, deze twee. En ze nemen nog iemand mee, een helper, een dienaar, Johannes Marcus, een neef van Barnabas. Marcus, de zoon van Maria, in wier huis de gemeente in Jeruzalem nog alles vergaderde. Hij gaat mee als helper. En de gemeente van Antiochië doet ze uitgeleiden. Ongetwijfeld met weemoed, maar toch ook met vreugde. Uitgezonden zijnde door de Heilige Geest. Die overtuiging hebben ze. Eerst gaan ze naar de havenstad Seleucië. Aan de kust, aan de Middellandse Zee, zo'n 25 kilometer van Antiochië verwijderd. En dan stappen Saulus en Barnabas op een schip dat ze brengt in Cyprus. Dat de keus op Cyprus viel om daar eerst heen te gaan. Ongetwijfeld zal de Heer het in hun hart gelegd hebben, maar dat zal Barnabas wel naar de zin geweest zijn. Want Barnabas was geboortig van Cyprus. Hij verlangde er ongetwijfeld naar om zijn volksgenoten en wellicht ook zijn familie bekend te maken met het evangelie dat hem zo had overweldigd en in wiens dienst hij nu stond. En enkele dagen varen, dan komen ze aan in Salamis, aan de zuidkust van Cyprus. Salamis was vroeger de hoofdstad geweest, maar de Romeinen hadden Paphos tot hoofdstad gekozen, maar eerst dus Salamis. En dan lezen we in het vijfde vers, en gekomen zijnde te Salamis, verkondigden ze het woord van God. Waar? Gaan ze op het marktplein staan? Nee, ze gaan naar de synagoge. We zullen dat telkens zien. In de zendingsreizen van de apostel Paulus zoekt hij allereerst de synagoge op. Want daar zijn de Joden, daar zijn zijn broeders en zusters naar het vlees. Daar vindt hij ook het woord van God. Daar hoeft hij helemaal niet het woord van God mee te brengen. Maar daar behoeft hij het als het ware maar uit de kast te halen en het uit te rollen en het voor te lezen en het te prediken en te zeggen. Deze woorden, geliefde mensen, ze zijn vandaag in uw oren vervuld. Dat aloude woord van het oude verbond, dat zo bekend klonk in de oren van de Joden, ook op Cyprus. Paulus mocht zeggen, en dat is het woord dat vervuld is in de Heere Jezus Christus, en zijn naam kom ik verkondigen. Dat was toch ook de boodschap, dat was toch ook de opdracht om het evangelie te verkondigen, te beginnen in Jeruzalem en in Galilea. Jawel, en vandaar naar Samaria, ja, tot aan de uiterste einde der aarde, maar allereerst de Joden en daarna de Grieken. En daar in Salamis, daar woonde waarschijnlijk ook best een hele groep van Joden die op gezette tijden in de synagoge te vinden waren. Maar ze blijven er niet zo lang. Hoe dat komt? Wel, gemeente, we lezen niets van vrucht. Helemaal niets. Ze hebben daar gepredikt. Met bewogenheid. Met betrokkenheid. Met vervoering ongetwijfeld. Maar uit het zwijgen van de schrift, daar moeten we uit afleiden dat het afstuitte op de harten van de Joden. Ze wilden hun eigen godsdienst zomaar niet inleveren voor de kennis van die Jezus van Nazareth en dan nog wel een gekruisigde. En dan na enige tijd, dan vertrekken Saulus en Barnabas. Weg. En ze gaan naar Paphos. Het zal ongetwijfeld, geliefde, met verdriet en met teleurstelling zijn geweest. Kunt u het begrijpen? Ze zijn door de Heere gezonden en geroepen. Ze zijn zo door de Heere, door de Heilige Geest, losgemaakt van de gemeente waaraan ze met zoveel banden verbonden waren. Ze waren zo kennelijk heengeleid naar Cyprus, naar de synagoge van Salamis. En dan blijkt er alleen maar afkeer en afweer te zijn. Wel, zo kan het gebeuren. Zo kan het gebeuren in het leven van Gods kinderen. En zo kan het gebeuren in de weg van zijn knechten. Het kan zijn dat de Heere krachtig roept in uw leven. Het kan zijn dat hij u een belofte, een genadige ontferming gegeven heeft. Waardoor u het weet, de Heere heeft tot mij gesproken eenmaal en andermaal. En dan ga je de weg die de Heere je aangewezen heeft. En dan zoek je in het pad van Gods inzettingen te gaan. En dan mag er toch verwachting zijn, of niet? En dan wordt het anders. Dan wordt het anders. Dan lijkt de Heere er niet meer van te weten. En dan moet ik erachter komen. De Heere leidt zijn heiligen wonderbaar. In de weg naar beneden dikwijls. In de weg waarin al het mijne wordt afgebroken. En ik begrijp het niet. En ik ben het er ook zomaar niet mee eens. En ik wil het anders. Ja, dat kunnen we ons voorstellen van Saulus en Barnabas. Ze strooiden toch het woord, het zaad van het woord, opdat het vrucht zou dragen. Maar er is niets van te zien. En het doel? Dit is het doel, geliefden. Opdat God verheerlijkt wordt. Opdat Saulus en Barnabas niet zouden denken dat het wel door hun inspanning komt. En wat, dat wanneer zij maar prediken en zij hun best doen. En zij maar in de weg van Gods inzettingen gaan. Dat het dan wel goed komt. En de Heere houdt het in. Zijn weg is wijs. En dan gaan ze dus verder. Dan gaan ze naar Paphos. Nou, dat is ook een hele weg geweest. Honderden kilometers, vele honderden kilometers. Door een zeer dun bevolkt gebied daar op Cyprus. Waar bijna niemand woonde. Weken en weken hebben ze dat woord, dat brandde in hun hart. En dat ze wilden verkondigen. Ze konden het niet kwijt, want er was gewoon niemand. En zo sjokten ze voort. En zo gingen ze verder. Totdat ze in Paphos kwamen. Misschien wel somber en moedeloos gestemd. Er was toch reden om verwachting te hebben? Er was toch alle aanleiding om te denken dat de deuren van het Koninkrijk Gods nu wel open zouden gaan? En dan lopen ze daar, moedeloos. En dan bereiken ze Paphos. En dan zoeken ze opnieuw de synagoge op. En dan brengen ze opnieuw het woord van de Heer. Opnieuw, en ze hebben misschien wel moed gekregen, opnieuw. Want er is hier opnieuw een arbeidsveld en ze mogen opnieuw de grote daden van de Heere verkondigen. En dan komen ze in gesprek met, ja, met een Jood. Met een die een broeder van hen is. Met een die behoort tot het volk van Israël, het verbondsvolk. En als ze hem zien, dan hebben ze verwachting. En dan blijkt het een tovenaar te zijn. Agier, een valse profeet. Iemand die zijn werk maakt in allerlei occulte bezigheden. En die zelfs in dienst van de stadhouder is. Een soort hofprediker. Maar niet van de ware godsdienst, maar van de mysterie-religies uit het verre Perzië. Gemengd misschien met allerlei elementen van de Joodse godsdienst. Elimas. En de houding van deze Elimas, die wijst alleen maar afwijzing uit. Is er dan niemand? Moeten ze dan zo verder? Is dat dan de opdracht die de Heere ze gegeven heeft? En misschien hebben ze elkaar wel aangezien en gezegd, zullen we maar niet teruggaan. Want we hebben het ons maar verbeeld. We moesten hier zijn, maar er is niemand. Het woord vindt zijn weg niet. Het stuit af. Oh, er is wel veel vroomheid. En er is misschien wel veel instemming. En er wordt misschien wel gezegd, wat kunnen ze toch preken? die Saulus, krachtig en helder en bewogen, en hij spaart ons niet. En die Barnabas, zo teer en zo bewogen, maar ze geloofden niet, geliefden. Zou het iets van ons kunnen zeggen? Maar dan weet de Heere de moedeloosheid van zijn dienaren te vinden. Want dan is daar iemand anders. Niemand minder dan de stadhouder zelf. Hij wordt hier genoemd een verstandig man in vers 7. Een wijs man. Een ontwikkeld mens. Iemand die zijn volk leidt op een goede wijze. En dan krijgen Barnabas en Saulus een tip. Of misschien wel een boodschapper van deze stadhouder aan hun deur. Wilt u bij de stadhouder komen? Hij roept u, want hij zoekt zeer het woord van God te horen. Gemeente, wat een contrast. De Joden, ze hoorden de boodschap van die twee zendelingen. En ze roemen misschien de geweldige welsprekendheid van deze twee. Maar ze wijken ervan af en ze willen er niet van weten. En die ene Joodse man in Paphos daar, een tovenaar die er ook niets van hebben wil. En dan die heiden. Het zou wat zijn, geliefden, als daar plotseling de burgemeester de kerk inkomt. Of de commissaris van de koningin, of een van de ministers. Getroffen door het woord. Getrokken door het woord. Het staat er zo treffend. Hij zoekt zeer. Staat eigenlijk, hij is zoekende. Hij zoekt zeer het woord van God te horen. Er is in zijn hart een brandend verlangen ontstaan. Een intense begeerte om dat woord van God, dat Oude Testament, dat woord van Israël te kennen. Deze man, hij heeft hoe dan ook en in welke weg dan ook, dat wordt ons niet geopenbaard en daarom hoeven we daarover niet over te speculeren. Maar hij heeft een leegte in zijn leven ontdekt. Hij voelt de ijdelheid en de nutteloosheid van zijn bestaan. Oh jawel, zelfs als koning. En dan op enige wijze, dan hoort hij van dat woord en dan komen de klanken van dat woord in zijn leven aan. En dan wordt hij erdoor gegrepen en dan zoekt hij dat woord van God te kennen en te horen. En het moet hem verkondigd worden. Wat is er in zijn hart ontstaan? Dit, gemeente, we hebben er een prachtig woord voor. En ik hoop dat uw leven daarmee getekend is. Dit, heilbegeerte. Dat is een prachtig woord. Begeerte naar het heil. Een zoekend verlangen naar dat wat werkelijk inhoud, wat werkelijk substantie, wat werkelijk toekomst heeft. Dat. En deze stadhouder, Sergius Paulus is zijn naam, hij is een zoekend mens geworden. Maar ik denk dat hij zelf nog niet eens onder woorden kan brengen wat hij zoekt. Want daarom wil hij dat woord van God horen. Hij heeft er iets van verstaan, wat enkele eeuwen later Augustinus onder woorden zal brengen. Augustinus, ook in zijn heidense, in zijn zoekende periode. Heere, u hebt ons tot u geschapen. U hebt ons met het oog op u geschapen. Maar onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. O God, dat kent deze Sergius Paulus. En hij zal het Oude Testament niet kunnen hebben citeren. Maar als hij de psalmen gekend heeft, en als hij de 84ste psalm gekend had, dan had hij het gezongen. Mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Daar was het hem om te doen. En weet u, ja, dat is een geheim. Dan ben je niet meer passief. Als er die drijfveer in je hart gekomen is, als je werkelijk een zoekend mens geworden bent. Oh, ik hoor het ook wel eens. Ja, ik ben een zoeker. Ik ben een zoekend mens. Dan kun je zomaar niet op je stoel blijven zitten, gemeente. Dan kun je niet met je handen over elkaar blijven zitten. Dan geldt het je niet meer. Wat u vorige week gehoord hebt, een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwens, enzovoorts, enzovoorts, in ongezonkenheid, in ingezonkenheid. En je hoort het woord wel, maar het gaat eigenlijk langs je heen. En je denkt, nou, als het voor mij is, dan zal ik het wel een keer horen. Nee, zo niet! Dan ben je rusteloos bezig. Bij dag en misschien wel bij delen van de nacht. Want dan ga ik uit naar datgene waarvan ik iets verstaan heb, dat het de bron van het leven is. Namelijk dat woord van God. Dan zoek ik. Dan zoek ik. En dan zucht ik. En dan roep ik. Dan zoek ik zeer om het woord van God te horen. Dan ben je er ook. Ook op een reformatieherdenkingsavond. Dan ben je er. Maar nu gaat het verder en dan kom ik aan mijn tweede gedachte. Want dan gaat gebeuren wat te voorspellen was. Wat we zojuist al zagen. Want dan komt Satan, diabolus, in de weer. Want hij ziet dingen gebeuren die hij niet wil. Hij dacht dat hij het voor elkaar had. Daar in Salamis, prima. Het ging goed. Er was niemand die getrokken werd door het woord van Saulus en Barnabas. En hier in Paphos, nou zo moet het maar blijven. Maar dan is daar nota bene, dan is daar die stadhouder, wiens hart beroerd wordt. Nu heeft hij de Joden er vandaan kunnen houden, nu wordt het een heiden die getrokken wordt. En dan heeft de duivel een pijl op zijn boog. Ja, want de Heere schiet pijlen, maar de diabolus ook. Die schiet ook pijlen af. Hij heeft een pijl en die pijl die heet Elimas, Bar Jezus. We lezen in het 8e vers, maar Elimas, de tovenaar, wederstond hen. Hoe het gebeurde, dat staat er niet. Maar hij wederstond hen. Hij was een weerstand tussen Saulus en Barnabas en Sergius Paulus. Tussen dat woord dat gepredikt werd en dat verkondigd werd en dat geprobeerd werd aan het hart van Sergius Paulus te leggen en dat hart zelf. Hij wederstond hen, hij ging er tussen staan. En hierin blijkt dat deze Elimas werkelijk een dienaar van diabolus is. Want wat betekent de naam diabolus? Duivel ook alweer. Tussenwerper. Wel, dat doet hij hier. Hij weerstaat hen. Zoekende. Wat merkwaardig. Opnieuw dat woord zoeken. De stadhouder zoekt het woord van God te horen. En hier is een ander die zoekt. Ja, de duivel, hij zoekt. Met een even grote verbetenheid. En met een al even grote inspanning, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Tegenover de drijfveer in het hart van de stadhouder staat hier de drijfveer van de Satan. Nou ja, we begrijpen het natuurlijk wel, jongens en meisjes. Wij begrijpen het wel, die Elimas, die denkt straks ben ik mijn baantje kwijt. Want nu kan ik nog mijn occulte praktijken in uitvoering brengen en ik kan ze voor de koning uitvoeren. Maar hij begrijpt het goed. Als dat woord van Saulus en Barnabas ingang vindt in het hart van de stadhouder. En zijn uitwerking vindt in het paleis en misschien wel in heel de stad en op heel het eiland Cyprus. Dan is het met hem gedaan. Dan kan hij zijn biezen wel pakken. Want de ware vrezen des Heren enerzijds. En magie en occultisme anderzijds. Dat is niet te combineren. En daarom zoekt hij de stadhouder van dat geloof af te keren. Daar zat de duivel dus achter. Die probeerde om de doorwerking van het woord te beletten. En zelfs al, en let erop, zelfs al om de gevoeligheid van het woord weg te nemen. Daar zit een les in. De duivel bespeurt het al veel eerder in uw leven dan u het zich bewust bent. Wanneer er een bepaalde mate van gevoeligheid en ontvankelijkheid in je leven komt. De duivel weet dat zeer wel. Hij ziet het ontstaan. Vooral in het leven van jonge mensen. Wanneer je zo op enig ogenblik door het woord getroffen wordt. Wanneer daar in de kerk een woord blijft haken. Een woord dat je meeneemt, een woord en dat hoop ik. Een woord dat jou of u wellicht op de knieën brengt. Oh, dan hoef je er helemaal niks van te maken. Dat gebeurt hier ook niet. Maar de duivel maakt er wel wat van. Hij denkt, het zou eens verder moeten gaan. En dat wil ik niet. En daarom, hij is er altijd al op gericht om het in de kiem te smoren. Hij wacht niet totdat het in dat leven van Sergius Paulus zich verder ontwikkelt. Nee, in de kiem moet het al weg. Want als de kiem gedood wordt, dan zal er geen enkele vrucht komen. Hebt u daar erg in? Ook onder het woord. Wanneer je onder de bediening van het woord zomaar een beetje zit te suffen en te slapen. Dan belet je dat er een kiem gelegd wordt. En dan doe je wat de duivel van je wil. Een heel subtiele manier om het woord te weerstaan. Of wanneer er een bepaalde gevoeligheid in je leven gekomen is. En wanneer je de Heere gaat zoeken en naar hem gaat vragen. Dan kun je door daar achterloos mee om te gaan. Kun je het weer helemaal teniet maken. Daar zijn wij toe in staat, jazeker. Daar zijn wij toe in staat. Dat is de boosheid van ons hart. En daar zet hij deze Elimas voor in. En dat kan op heel veel manieren, gemeente. We hebben het zo druk. Niet dan? Of we hebben allerlei zorgen en moeite in het leven. En het belet ons om met het woord van de Heere bezig te zijn. Of het kan ook net andersom. Je leeft in een betrekkelijke onbezorgdheid en je laat de dingen maar op je afkomen. Je bent als een vlinder die door het leven gaat. Of we zoeken allerlei ontspanning en vermaak, waar op zichzelf misschien niet zoveel kwaads van te zeggen valt. Maar het woord wordt er door ons doorweerstaan. Of er is een bepaalde valse gerustheid in je leven. Je denkt, het komt toch wel goed. Dat woord wordt weerstaan, geliefden. En het is er de duivel op begonnen. Dat u dat woord maar niet gaat toestemmen. En dat u maar niet het hoofd gaat buigen en uw hart gaat neigen onder dat woord. Maar ondertussen, want daar moet ik ook op wijzen. Ondertussen is Elimas zelf wel verantwoordelijk voor zijn daden. Hij die zoveel beter wist. Hij die tot het volk van Gods verbond behoorde. Hij die opgegroeid is bij de wet van Mozes. Hij die in zijn jeugd misschien een geregelde kerkganger in de synagoge geweest is. Hij die deel had aan de verbonden en de beloften die de Heere aan dat volk gegeven had. Hij laat zich tot een verleider maken. Een willoos instrument in de hand van Satan. En dan, geliefde, dan zien we het gebeuren. Dan staat Paulus op. Hij doorziet deze tovenaar. Paulus, vervuld met de Heilige Geest, staat er. En daar worden mensen niet zoetsappig van. Doordat hij met de Heilige Geest vervuld is, wordt hij vervuld met toorn en met woede. Deze Paulus, hij lijkt hier op de Heere Jezus. Hij is hier een navolger van de Heere Jezus in zijn dienst. Deze Paulus. Hij wordt aangegrepen door datgene wat hier gebeurt. Wee hem die een ander verhindert om in te gaan. Weet u het nog? Die geschiedenis. Toen er daar waren die kinderen bij de Heere Jezus wilden brengen. Moeders of vaders. En toen waren de discipelen degenen die de moeders of vaders verhinderen om de kinderen tot de Heere Jezus te brengen. Ze bestraften ze. Ze zeiden, maar daar heeft onze Heere Jezus nu geen tijd voor. En wat lezen we dan? Jezus, dat ziende, bestrafte ze. Ja, het staat er nog scherper. Nam het ze zeer kwalijk. Er staat dan een woord in Markus 10, dat is het scherpste van alles wat er over de Heere Jezus ooit gezegd is. Hij vertoorde zich zeer. Met een grote toorn toornde hij daar over deze discipelen. Hij ontstak in grote woede. Wee degene die een van deze kleinen ergert. In die gestalte staat Saulus hier. Hij kan het niet hebben dat daar het woord van God weerstaan wordt. dan zien we, en dat is heel wonderlijk, dat op dit moment gezegd wordt dat Saulus Paulus wordt. Dan ontvangt hij zijn apostelnaam. Als hij daar gaat de weg van zijn grote voorganger, de Heer Jezus Christus, in wiens dienst hij staat. Als het blijken gaat, wat ook van de Heer Jezus staat. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dan, geliefden, dan wordt Saulus Paulus. Dan gaat de Heer heel kennelijk in hem vervullen. De belofte en de roeping die hij hem ooit gegeven heeft, dat hij de grote heidenapostel zou zijn. Hier, niet wanneer hij bekeerlingen dopen mag, hoe groot dat ook is. Niet wanneer hij het lieflijke en lokkende evangelie van Christus brengt aan de harten. O, dan ook, maar dan, wanneer hij de voet dwars zet en hij zegt, je zult deze grenzen niet overschrijden, want dan ben ik er nog. Ik, de apostel, de gezondene van mijn Heer. En dan is het woord van hem er nog. Dan wordt Saulus Paulus. Als hij opkomt voor de zaak en voor de dienst en voor het woord van Christus. Wat staat er dan? Vervuld zijnde met de Heilige Geest, hield hij zijn ogen op hem. En dat zijn ogen geweest, geliefden, die branden van vuur. Het vuur van de ijver voor de Heere Jezus Christus. En wat hij dan gaat zeggen, let eens op die aanspraak. Dat zegt een dienaar die vol is van de Heilige Geest. We zouden het misschien liever anders horen. Maar dit is het waartoe deze Paulus in zijn apostelschap gedreven wordt. O gij, kind des duivels, vol van alle bedrog en arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid. Wat doet Paulus? Hij ontmaskert hem. Hij haalt in één ruk dat masker voor het gezicht van Elimas weg. En hij stelt hem daar in zijn goddeloosheid en in zijn schande. En hij zegt het met apostolisch gezag wie hij werkelijk is. Kind van de duivel, diabolist die u daar bent. Bedrieger, vol van arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid. Deze Elimas, geliefde, die een kind van het koninkrijk was, die een kind van het verbond was, die een beweldadigde was, die de beloften van de Heere meedroeg in zijn leven. Hij is een kind van de duivel. De vloek van God wordt op hem gelegd. En dan gaat de apostel hem ook bestraffen. Deze ziener, zo werden ze toch genoemd, die magiërs. Deze pseudoziener, hij wordt onziende gemaakt. Hij krijgt blindheid in zijn ogen. Paulus, hij ontmaskert hem. Hij vermaant hem. Hij vervloekt hem. Hij bestraft hem. En wat is de vermaning die tot hem gezegd wordt tegen deze verleider? Dit wordt tot hem gezegd. Zult ge niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nou maar de lijn naar ons toe, gemeente. Zouden wij ook zulke verleiders kunnen zijn? Ik moet wel wat overwinnen. Echt wel. Ik moet echt wel wat overwinnen om deze woorden in uw midden te leggen. Om het te zeggen, kind van de duivel, diabolist die je bent, vol van bedrog en arglistigheid. Zou het kunnen zijn Laat ik het vanmorgen zo zeggen, geliefden. We zouden ook een verleider van onze eigen ziel kunnen zijn, of niet? Ja, toch? Dat we onszelf in de weg staan en misschien daarmee anderen ook wel. Dat betekent dat de woorden die hier klinken ook op ons van toepassing zijn. Zult ge niet ophouden? Zult ge er niet eens mee stoppen? Zul je niet eens ophouden een keer om te verkeren? Dat betekent om te verdraaien. Om te veranderen in het tegendeel de weg van de Heere. De rechte weg van de Heere. U die de rechte weg van de Heere verandert in allerlei kronkelpaden. U die het in het tegendeel brengt. U die het woord toepast op een wijze waarmee u zichzelf handhaaft. En daarmee Gods smaadheid aandoet. En daarom bedrog en arglistigheid doet horen. Diabolisch is het. Zult u er niet mee ophouden? Wat zijn die rechte wegen van de Heere? Wel, dat is de prediking van de apostel. Dat wat de apostel predikt, dat zijn die wegen van de Heere. Want daartoe is hij geroepen om de weg van de Heere te verkondigen. En dat zijn rechte wegen. Dat is dat woord wat zojuist klonk. Dit, waarin de prediking een mens ontmaskert en hem op zijn plaats zet en hem maakt tot een mens die hij is. Een zoon daarvoor God in de ontdekking voor de Heere. Het is vandaag 31 oktober. Mag ik wijzen op de weg die Luther gaan moest? Die rechte weg. De weg van de gerechtigheid Gods, waarin hij erachter kwam dat hij aan de eisen van God niet voldoen kan. In de weg waarin hij leren mocht dat de Heere ook een gevende gerechtigheid schenkt. De rechte wegen van de Heere. Hoe lang zullen we ze verdraaien, geliefden? Hoe lang zullen we ze omkeren? Hoe lang zullen we doen? Net doen alsof het wegen van ons zijn en we gaan gerust ons eigen weg. De rechte wegen. Ja, het is de prediking van Christus. Het is de prediking van de gerechtigheid van Christus. Het is de prediking zoals dat in ditzelfde hoofdstuk staat. Handelingen 13. Dat door deze, staat er in vers 38. Door deze, door Christus, u verkondigd wordt. De vergeving der zonden. Voor een iegel die gelooft. De rechte wegen. Het is de weg van recht en gerechtigheid. Het is de weg van barmhartigheid en genade. Zult ge niet ophouden. Ja, dat zegt de apostel. En daarmee, geliefden, daarmee is het zelfs evangelie. Dit scherpe woord. Dit woord dat alles ontmaskerend is. Het is zelfs evangelie. Zult ge niet ophouden. Houd er toch mee op. Waarom ga je er toch mee door? Elimas werd met blindheid geslagen. Maar wat een wonder. Het was maar een tijdelijke blindheid. De Heere die over zijn leven toornde. De Heere gaf hem, om het nog eens heel menselijk te zeggen. De Heere gaf hem nog een kans op de bekering. En het woord van de apostel klonk. Zult ge er niet mee ophouden. Zoals ook Stefanus het gezegd heeft tot het Sanhedrin. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar doe het toch niet. Laat toch je weerstanden wegsmelten. Houd er toch mee op. Want u staat uw eigen zaligheid in de weg. En de zaligheid van een ander. Doe het toch niet. Ga er niet mee door. Maar bekeer u. De stadhouder, hij is er getuige van. Hij is erbij. Hij ziet het. En hij hoort het. En dan gaat er een wonder gebeuren. De Jood Elimas, die verhardt zich. We weten niet of hij zich blijvend verhardt. Maar hij verhardde zich. En hij schermde zich af. Van het woord dat Saulus en Barnabas brachten. Maar die heidense stadhouder Sergius Paulus. Leest u eens met me het 12e vers. Al als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Hij is er getuige van. Hij komt erachter dat het woord dat Saulus en Barnabas brengen, dat het de waarheid is. Want God laat niet met zich spotten. Saulus die het zegt, ge zult blind zijn. En het gebeurt nog ook. En zo raakt hij ook door dit teken overtuigd van het apostelschap van Paulus en van de waarheid van het woord dat de apostel brengt. Hij raakt overtuigd van de waarheid en van de echtheid van het bestaan van de enige ware God. En dan dat ontroerend woord. Toen geloofde hij. Hij greep het woord van de apostel aan. Het werd in zijn leven verklaard. Toen geloofde hij. U zegt maar, was dat nou wel een echt geloof? Was dat nou geen wondergeloof? Gaat dat dan zo? Het was echt. Hoe we het weten? Wel door wat erachter staat. Want de Heere draagt het kenmerk van dat geloof ook aan. Hij was verslagen. Als koning stond hij hoog. Hoog boven alles en allen. Maar de Heere rukt hem van de troon weg. Hij was verslagen. En daar lag hij. Het is hetzelfde als wat van die mensen op de Pinksterdag staat. U kent die geschiedenis wel, ook jullie jongens en meisjes. Toen ze het woord van Petrus hoorden, toen werden ze verslagen in het hart. En weet u welk woord daar staat? Daar in Handelingen 2. Toen werd hun hart doorstoken. Toen werd hun hart doorboord. Toen schoot de pijl van het woord van Petrus en hier van Paulus er zomaar doorheen. En dan is een mens verslagen. Dan is zijn hart doorstoken. En hier geldt het bij deze stadhouder. En hier zie je de waarheid van het woord. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Ze treffen zelfs in de harten van koningen. Hier is er zo één. Verslagen in het hart. Wat dat inhoudt? Wel, geliefden, hij gaf zijn verzet op. Er brak iets in zijn leven. Hij boog zich. Hij boog zich voor deze Heren. Hij erkende de waarheid van de leer des Heren. Hij legde zijn hand erop. En hij zei, maar dit is waar. En weet u wat er dan opvalt? En dat is het laatste waarbij ik u bepalen wil. Weet u wat er dan opvalt in deze geschiedenis? Wie was deze man? U zegt, hij was stadhouder. Hoe werd hij genoemd? Wel, hij was voor de inwoners van Cyprus hun kurios. Hij was hun heren. Zoals in het hele Romeinse Rijk de keizer de kurios was. De hoogste, de grote, degene die aanbeden moest worden. De heren, kurios. En nu staat hier drie keer achter elkaar dat Christus kurios is. Aan het slot van vers 10, in dat scherpe woord dat tot Elimas gericht wordt, zult ge niet ophouden te verkeren de rechte wegen van de kurios? Daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. En vers 11, het begin, en nu zie, de hand van de kurios is tegen u, Christus. En tenslotte, het slot van het 12e vers. Hij geloofde, verslagen zijnde over de leer van de kurios, van de Heere. En deze stadhouder, hij erkent het. Niet ik ben kurios, maar God is Heere. En degene die Saulus verkondigt, hij is Heere, Christus Jezus, de gebieder. En misschien wist hij het nog niet, maar het is hem ongetwijfeld verkondigd. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij is de grote kurios. Ziet u, gemeente, dit is het ware geloof. Zo eenvoudig. wanneer ik van de troon afga en God, Christus, zijn geest, de Kyrios, op de troon in mijn leven komt. In het hart van mijn leven, in het centrum van mijn leven zijn plaats heeft. De alles beheersende plaats heeft. Hij, de Kyrios, ik, zijn dienaar, zijn onderdaan. God doet wonderen. God verandert mensen. Toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer van de Heere. En hier, gemeente, hier wordt het werkelijkheid. En neemt u dat mee? De laatsten worden de eersten. Degenen die er helemaal buiten stonden. En dan zeg ik erbij, die zichzelf er ook buiten moesten plaatsen. Zij worden getrokken. De Heere trekt ze. Hij roept ze. Hij neemt ze bij de hand. De laatsten worden de eersten. O, wat een wonder. Vervreemd van het burgerschap Gods. Volkomen buiten het koninkrijk. Midden in de duisternis. Met banden van het occultisme gebonden, ongetwijfeld. Maar God verbreekt het. Hij neemt ze van hun troon af. En hij legt ze aan zijn voeten. En zo ontfermt hij zich over hen. De laatsten worden de eersten. Maar ook dit lezen we. De eersten worden de laatsten. Dat laat de praktijk zien. En waartoe wordt het verkondigd? Opdat het toch niet zo zijn, zou zijn, geliefden. Wij die in de lichtkring van het woord van God ons mogen bevinden. Elke zondag opnieuw. En ook vandaag. Wij die, ja zo mogen we toch zeggen, tot de eersten behoren. Die er zo dichtbij leven. Laat het zo niet zijn dat de eersten de laatsten zijn. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Welgelukzalig allen die op hem, op deze Kyrios, betrouwen. Die zullen niet beschaamd uitkomen. Amen. Wij zingen Psalm 2. De versen 6 en 7. Laat ons samen bidden en ook de Heere danken. Daar geeft u ons overvloedig reden toe, Heere, om dat aan het einde van deze dienst ook heel daadwerkelijk te doen. Voor het evangelie dat in onze oren klonk. Ja, dat was op diverse ogenblikken wel een scherp evangelie. Maar uw evangelie, Heere, is een evangelie dat de mens niet spaart, maar dat het ook zegt zoals het is. Het is, Heere, dat u het bevolen hebt. En het is dat u het ook gedaan hebt, uzelf, Heere Jezus Christus, in uw eigen prediking. Anders zou het toch niet klinken. Dan zouden we andere dingen kiezen om te zeggen. Dan zouden we elkaar sparen, Heere. Maar dat is de dood, elkaar sparen. Dat leidt naar het verderf. Want dan zetten we elkaar een masker op. Maar u ontmaskert, Heere. U ontdekt. U haalt het weg, de sluier. Doe het. Doe het ook altijd weer opnieuw. Want we houden onszelf, o Heere, zo graag op de been met van alles wat van u niet is. Ik bid nog de prediking, de tweevoudige prediking die vanmorgen in onze oren en als u het geeft in ons hart klonk. Of ze met ons mee mag gaan. Deze dag verder in. Deze dag uit. De week in. Ons leven in, Heere. Het zijn altijd twee wegen die u ons doet preken. Naar uw eigen bevel. Schenk het ons. Dat we de weg der zaligheid bewandelen. Opdat we aan het eind van die weg weten mogen. God is het. Hij zag op mij neer. Hij schenkt mij zijn zaligheid. Heere, wees met ons. Met allen van ons. Ook in de avonddienst. Gedenk dominee Arnoudse. Wilt u hem steunen en sterken. Hem nabij zijn. Hem het woord van u krachtig en helder doen prediken. Tot zegen voor ons. Heere, ook volgende week. Gedenk ons in alles. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het 9e vers van Psalm 72. verheft uw harten, biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.